En dit is de tweede toelichtingsavond die we houden over het onderwerp het gebed. Het is vandaag 10 januari 2001 en u hoort inderdaad de Gorten. En we zijn bezig in de Bijbelstudie geschapen om te bidden. En wij zijn met elkaar gebleven op bladzijde 4 van deze studie, alwaar we dadelijk gaan lezen met elkaar. Maar ik wilde, voordat we daadwerkelijk gaan lezen, eerst met u beginnen met het gebed. Vader, dank u wel dat we vanavond hier bij elkaar zijn om te luisteren naar uw woord. Dank u wel dat u ons bepaalt bij wat van belang is. Vader, en dank u wel dat we als deel van het lichaam van Christus mogen nadenken over dat belangrijke onderwerp, het gebed. Vader, wat zo wezenlijk te maken heeft met ons geloofsleven, met geestelijk leven. Vader, en dank u wel dat we daarvoor fijne studies aangereikt krijgen. Uit uw woord veel gegevens naar ons toe krijgen om over na te denken. Maar bovenal ook om te doen, Vader, om daadwerkelijk u te zoeken in gebed, in dankzegging, in voorbeden. Vader, dank u wel dat we vanavond stil mogen staan bij dat onderwerp. Geeft u ons leiding door uw geest. Doet u het ons verstaan wat u bedoelt te zeggen. Dank u wel dat u rijke mail dat geeft wat nodig is. Vader, dank u wel dat u nabij bent in elke omstandigheid van ons leven. Dat we ons dat bewust mogen zijn, Vader. Dank u wel voor uw goedheid, uw trouw, uw liefde. Dank u wel dat u ook ons zo vanavond wilt voeden en koesteren met uw woord. Vader, schenkt u dat. Ik dank u daarvoor in Christus Jezus' naam. Amen. Bladzijde 4 waren we met elkaar gebleven. En ik wil graag met u beginnen te lezen. Bovenaan de bladzij, in de eerste alinea, waar we de vorige keer waren gebleven. En we zijn bezig met dat gedeelte wat gaat over wat Gods woord zegt over gebed. En er staat bovenaan bladzijde 4, nergens gaat Gods woord in op twijfels en tegenwerpingen die door het rationele denken tegen de effectiviteit van gebed naar voren worden gebracht. Menselijk denken zal je wat dat betreft zeker niet op het goede spoor zetten, maar zal je eerder afleiden van wat Gods woord zegt over het gebed. Namelijk dat gebed heel wezenlijk is, dat gebed essentieel is voor ons geloofsleven, voor ons geestelijk leven. En het rationele denken verzint steeds redenen, en we zullen er vanavond een paar onder de loep nemen, om niet te bidden of op zijn minst het gebed te doen verslappen. Maar Gods woord is altijd voedend. Gods woord is geest en leven en wekt ons op om te bidden. De effectiviteit van het gebed wordt door het denken van de mens in twijfel getrokken. Want het denken van de mens wil altijd resultaat zien. We zijn vaak, of zeker hier in onze westerse maatschappij, gericht op resultaat, op succes, op productie. En wij willen graag resultaat zien van, concreet resultaat zien van ons gebed. Maar dat resultaat van het gebed laat zich niet meten in concrete, tastbare resultaten die je kunt nameten. Maar dan gaat het om geestelijke zaken. En in geestelijk opzicht is gebed altijd effectief. Gebed is nooit iets wat zonder zin is. Want gebed, dat hebben we de vorige keer met elkaar geconstateerd, als een van de eerste belangrijke waarheden die in deze studie naar voren komen, is dat gebed de bidden verandert. En wij mensen denken dat wij met ons gebed, en daar heb je dan weer dat resultaatgerichte, dat wij met ons gebed God kunnen veranderen. Dat wij door te bidden een bepaalde situatie via God dan te doen veranderen in wat wij misschien de beste weg vinden of de beste oplossing vinden of het beste vervolg vinden. Maar daar gaat het in de eerste plaats niet om. Het gaat er veel meer om dat wij door het gebed veranderen. God verandert situaties heel vaak juist niet die wij zo graag veranderd zouden willen zien. Of die wij heel erg hopen of verlangen of willen. Maar God plaatst ons vaak in een naar onze mening hele moeilijke situatie of omstandigheid. Met het oog op dat wij dichter bij hem zullen komen, want dat is zijn uiteindelijke doel. Dat moeten we altijd voor oog houden en dat geldt ook voor gebed. Zijn grote einddoel van het plan der Aionen is om uiteindelijk alles in alle te zijn. En dan zijn we zo dicht bij zijn hart gekomen. Ja, dichterbij kan niet. Dat betekent dat al die dingen die op weg naar dat einddoel toe gebeuren, waarvan wij vaak niet weten wat moet zijn, en daarom ook niet precies weten wat we moeten bidden. Maar wat één ding weten we wel, is dat al die gebeurtenissen, al die omstandigheden waarin wij zijn, of waarin mensen terechtkomen, en die we alleen maar misschien vaak met een gevoel van machteloosheid kunnen constateren, maar dat al die omstandigheden er uiteindelijk toe zullen leiden, dat God ook alles in die persoon of in die groep mensen zal zijn. En dat is wat God via elke situatie, elke gebeurtenis uiteindelijk ten diepste uitwerkt. En dat is wat voor ons altijd een hele belangrijke grondgedachte moet zijn. Dat wat er ook gebeurt, welke situatie er zich ook afspeelt, het zal uiteindelijk leiden tot dat geweldige dat God zal zijn, alles in alle. En misschien constateren we vaak met verbijstering de weg die God gaat. Maar het is wel de weg die God gaat met zijn schepselen, met zijn schepping, om dat einddoel te bereiken, dus ook in ons leven. In dat kleine wereldje waar wij in leven, en we staan dan in die grote wereld met die talloze mensen, maar in dat kleine wereldje waar wij in leven, daarin is God heel dicht betrokken bij onze situatie. En bedoelt hij dwars door alles heen dat we tot hem gaan en het steeds opnieuw alleen bij hem zoeken. En zo steeds meer ons bewust afhankelijk weten van hem. Want daar leidt uiteindelijk zijn plan toe, dat ieder schepsel volledig afhankelijk is van God. Maar wij zullen vaak onafhankelijk zijn. En daarom proberen we als mensen in ons denken, ja, redenen misschien te bedenken waarom we minder of niet zouden moeten bidden. Maar Gods woord haalt daar gewoon een streep doorheen. Gebed is wel degelijk effectief. Het woord, Gods woord, zet de feiten waarop deze redeneringen, want dan gaat het om menselijke redeneringen, om verkeerd doorredeneren, gebaseerd helderder voor ogen dan geschriften van hen die spijkers op laag water zoeken. Mensen verzinnen allerlei redenen waar Gods woord heel duidelijk is. Waar anders vinden wij de bevestiging van Gods alwetendheid? Hij weet ervan. En meer nog, hij is betrokken bij de situatie, bij de omstandigheid waarin we ons bevinden. En zouden we eigenlijk meer dan dat kunnen wensen? Dat die grote, almachtige, liefdevolle God en Vader betrokken is bij ons leven, bij onze situatie. Dat is op zich al, als je dat weet, een reden om God te danken. Om hem te zoeken in dankgebed, in lofprijzing. Wetend, Vader, en dan zeggen we misschien met heel veel moeite kunnen we het misschien door de omstandigheid net over onze lippen krijgen. Abba, u weet ervan. U zult het uitwerken. En misschien kunnen we meer niet zeggen en gaat er heel veel in ons hart om. Maar God kent ook ons hart en weet dat alles wat er gebeurt uiteindelijk zal leiden tot dat heerlijke doel wat hij voor ogen heeft. Gods alwetendheid. Hij is degene die ons omringt, die zijn hand op ons leven legt, in wiens hand ons leven is. Dat is een reden om met David dankbaar voor te zijn. Die geweldige fijne woorden, hè, uit de psalmen, die brengen ook die bewuste aanwezigheid van God in ons leven zo dichtbij. Hè, dan denk ik bijvoorbeeld aan een psalm als 139 of een psalm als 121, hè, waarin de Heer tegen ons zegt dat hij onze bewaarder is en dat hij onze uitgang en ingang bewaart. Met andere woorden, hij kent onze gangen, hij weet waar we zijn. En hij is betrokken bij ons. reden opnieuw om hem te danken. Gods woord bevestigt het feit van zijn genade om niet leven, te mogen leven in genade. Dat is op zich al een reden om dankbaar voor te zijn, om vreugde om te hebben. Genade om niet. Zijn overvloedige barmhartigheid, zijn zorg voor het oneindig kleine, zoals het tellen van de haren op ons hoofd. Dat is eigenlijk ongelooflijk, dat God in die grote wereld waarin we staan, ons kent en zelfs de haren van ons hoofd heeft geteld. En als er één op de aarde valt, dan weet hij het. Zo ver gaat zijn zorg en aandacht en liefde voor ons, dat hij zelfs dat wat wij misschien heel onbetekenend en klein vinden, maar ook dat is bij hem bekend. Hij weet ervan en hij zorgt. Zijn overvloedige barmhartigheid, zijn zorg voor het oneindig kleine, het tellen van de haren op ons hoofd, van zijn absolute soevereiniteit en onafhankelijkheid van zijn schepselen. Hij is niet afhankelijk van ons bidden, maar hij werkt de zaken wel in ons uit. Hij is soeverein. Hij handelt vrijmachtig naar zijn plan. En wij leren daardoor afhankelijkheid van hem. Maar hij is niet afhankelijk van ons. Dat zou de wereld op zijn kop zetten. Maar wij zijn afhankelijk van hem. Hij die soeverein is in zijn handelen, waarvan we weten dat zijn hart klopt van liefde voor alle schepselen. Hij heeft immers in de Zoon zijnde liefde die hele schepping gecreëerd. En hij zal door die Zoon zijnde liefde uiteindelijk komen tot de wederzijdse verzoening van al die schepselen. Daar is hij op uit. En daarvoor is de grondslag al lang geleden gelegd op Golgotha. Vrede is er gemaakt door het bloed zijns kruisers. Die hing daar, de Zoon zijnde liefde. Ongelooflijk, wat een liefde van God voor ons. Dat is een grote teken van zijn aandacht en liefde voor zijn schepselen. Kun je eigenlijk niet bedenken dat die Zoon zijn liefde stierf voor een wereld vol vijanden, voor een wereld vol zich vijandig opstellende schepselen. Hij heeft ze lief en dat bleek op Golgotha. En dat mogen we ook naar anderen toe uitdragen. Zijn absolute soevereiniteit en onafhankelijkheid van zijn schepselen, dat wordt nergens anders dan alleen in zijn woord volledig bekendgemaakt en onderstreept en aan ons hart gebracht. Waar anders vinden wij zulke aanmoedigingen om te bidden, zulke beloften met of zonder voorwaarden gedaan aan hen die God aanroepen? Er wordt wel eens gezegd, en dan komen een aantal menselijke redeneringen, rationeel denken komt hier aan de orde, een aantal menselijke redeneringen die misschien op het eerste gezicht heel logisch lijken, maar als je ze in het licht van zijn woord houdt, dan gaat dat er heel anders uitzien. Er wordt wel eens gezegd dat gebed overbodig is, want God weet meer dan wij hem kunnen vertellen. Natuurlijk weet God meer dan wij hem kunnen vertellen. Maar dat is nog geen reden om niet te bidden. En wat is het antwoord erop? Wat zou nou een antwoord uit de schrift zijn op zo'n manier van denken? Nou, als je kijkt naar Paulus, dan zegt Paulus iets over gebed. En laten we maar kijken in 1 Thessalonicenzen 5. Het is altijd het beste om de schrift zelf aan het woord te laten. 1 Thessalonicenzen 5. En natuurlijk zegt u dan, ja, dat zijn bekende woorden. Maar daar zit altijd een gevaarlijke kant aan. Dan wordt het zo bekend dat we ze niet meer nodig vinden om te lezen. Omdat we denken dat we dat wel weten. En om die reden is het juist goed om ze weer opnieuw te lezen. En dan schrijft Paulus, en dan gaat het even om dat 16e en 17e vers. Verblijft u te allen tijden. Nou, dat is alweer een eye-opener, vind ik. Want er zijn ontzettend veel dingen in ons leven die ons dreigen neer te drukken. En wat zegt Paulus dan daartegen in? Verblijf u te allen tijden. En bid zonder ophouden. Onophoudelijk gebed. Dat is wat in feite Gods woord als antwoord geeft op mensen die denken dat gebed overbodig is. Omdat God meer weet, ja, natuurlijk weet God veel meer. Maar dat is nog geen reden om het gebed stop te zetten. Voor Paulus was het absoluut niet. Paulus zegt juist het tegenovergestelde: bid zonder ophouden. Onophoudelijk gebed. En dat kan gewoon met je ogen open terwijl je misschien met andere dingen bezig bent. Maar dat gebed is er. En daar mogen we, hè, dat is onze geweldig voorrecht in feite, dat we gewoon de hele dag door tussen en in alle bedrijven waar we mee bezig zijn, dat we met hem omgang kunnen hebben. Nou, dat is denk ik een heel fijn aanreiken wat Paulus ons doet. Bid zonder ophouden. En dankt onder alles. He, met dat bid hebben we misschien nog wat minder moeite dan met dat danken onder alles. Er staat echt, het is echt die totaliteit. He. Danken onder alles. Hoe kan dat? Ik denk dat het alleen maar kan als je diep beseft dat alles wat er gebeurt ten diepste in zijn plan past. Niet als een eenvoudige dooddoener, maar als een bewust weten dat hij alles uiteindelijk ten goede uitwerkt. En dat hij de maat weet van ons, ja, onze verdrukking die we ondergaan. Het lijden wat we in ons leven meemaken. Hij weet daarvan exact de juiste maat. En hij zal het nooit te ver laten komen. En dan kunnen we toch, misschien door onze tranen heen, danken. Omdat we weten dat die grote almachtige God, die liefde is, zijn plan uitwerkt. En het nooit te hoog laat komen in ons leven. Dank onder alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u. Dat is de wil van God, hè, wat Paulus hier neerlegt. En wat hij duidelijk zegt omtrent gebed. Goed, we gaan even terug naar bladzijde 4. Een tweede argument die door menselijk denken wordt aangelegd is: en als hij dan genadig en barmhartig is, hoeven wij hem niet ervan te overtuigen en naar te handelen. Dat is een tweede argument. Als God nou toch genadig is en daarna handelt, hoeven wij dat niet nog eens tegen hem te zeggen. Maar het is integendeel zo dat Paulus juist dit op grond van Gods genade en barmhartigheid. Als je de brieven van Paulus leest, dan opent hij steeds met het ons aanzeggen van Gods genade en liefde. En gaat hij onmiddellijk daarna in gebed en dankt hij. Laat maar even terugbladeren in dezezelfde brief, de Thessalonicenzen. En dan zien we het direct in de eerste verse daarvan het bewijs geleverd. Menselijk denken zegt: je weet heel veel, we weten heel veel van Gods genade en barmhartigheid. Dus je hoeft God daar niet nog eens van te overtuigen. Nou, wat doet Paulus? Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen. In de eerste verse: Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij jullie en vrede. Daar hebben we het. Genade zij jullie en vrede. Dat is in feite al een gebed van Paulus voor die Thessalonicenzen. En dan gaat hij direct over in dank. Wij danken God altijd om u allen. Die genadige God die vrede geeft. Daarvoor gaat Paulus direct, als hij denkt aan die Thessalonicenzen, op zijn knieën en hij dankt. En hij gaat dus niet redeneren en zeggen: wij hoeven God niet te overtuigen. Maar hij was voortdurend ook in gebed voor die Thessalonicenzen, in wie zo die genade zichtbaar was geworden. Dat was voor Paulus geen reden om dat gebed maar te stoppen, maar was om juist krachtig ermee door te gaan. Een ander argument is: er zijn ook mensen die zeggen dat God te groot is om zich met onze onbetekenende belangen bezig te houden. Het antwoord is: God nodigt ons uit het hem te vragen. En er zijn heel wat plaatsen te noemen in Gods woord waarin ons heel eenvoudig wordt aangezegd: bid en je zult ontvangen. Niet ontvangen wat wij altijd wensen natuurlijk. Maar je ontvangt wel degelijk als je bidt. Alleen misschien wat anders dan wat je gedacht had dat God zou doen. Maar dat is weer wat anders, hè. God nodigt ons uit het hem te vragen. Dien je verzoeken maar bij God in. En misschien in ons oog over onbelangrijke of onbetekenende dingen. Bij God zijn ook de details van belang. He, als hij zegt dat hij zelf de haren van ons hoofd heeft geteld en het weet als er eentje op de aarde valt, dan kan dus geen enkel iets van ons leven voor hem te onbelangrijk zijn om te noemen. Hij is nauwkeurig en gedetailleerd op de hoogte van ons leven. En daarom mogen we het bij hem voorleggen. Situaties waarin we komen, dingen die gebeuren, misschien ook in onze ogen kleine dingetjes. Het is nooit te klein om bij hem neer te leggen en te beseffen: Vader, u weet ervan en u zult het uitwerken. God nodigt ons uit hem te vragen. Daar is de studie ook mee geopend. En bijvoorbeeld Matteüs 7, vers 7. Hij bidt en u zal gegeven worden. Dat is een uitnodiging. Dat is geen bevel van je moet en je zal. Maar dat is een uitnodiging. In feite een liefdevolle uitnodiging van God, die onze Vader is, om tot hem te naderen in gebed. En dat is ook wat Jacobus op een gegeven moment ons aanreikt. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Als je nadert tot God, dan wordt hij meer bewust van zijn aanwezigheid en van zijn leiding in je leven. God nodigt ons uit om tot hem te komen. Dat is zijn liefde. En in feite is daar voor zijn hele plan bedoeld. Iemand merkte op, als dat hele plan van God voltooid is, en hij is alles in allen, denkt u dan dat het gebed zal stoppen? Nou, Gods woord geeft daar absoluut geen aanleiding voor. Ik denk dat dat het moment is waarop het gebed en de dank het meest intensief zal zijn en zal blijven. Dat is iets wat nooit ophoudt, want dan is die gemeenschap tussen God en zijn schepselen volkomen geworden. En daarom is het voor ons dan, ja, zou het eigenlijk een beetje dwaas zijn om te veronderstellen dat dan het gebed zou stoppen omdat Gods plan nog voltooid is. Nee, daar is het juist op uit. Daar is God juist op uit dat wij nauwe omgang met hem zullen hebben. Maar het bleek al bij Adam. Adam had gezondigd en hij verstopte zich voor God. Maar God zocht Adam op. Adam, waar ben je? God wou weer dat contact met Adam herstellen. En uiteindelijk gaf hij zijn zoon om dat contact met die mens, die door zonde van hem was afgeraakt, weer te herstellen. En dat deed de zoon, dat heeft hij gedaan. En zo zal God uiteindelijk dat diepe, nauwe contact met ieder schepsel weer tot stand brengen. En dat is het moment dat hij alles in allen is. God nodigt ons uit. Dat is zijn liefde. En net zoals zijn stem van liefde tot Adam riep: Adam, waar ben je? Daar zat natuurlijk Gods liefde achter. Om Adam weer terug te roepen bij hem. Anderen zeggen weer dat Gods soevereiniteit menselijk gebed nutteloos maakt. Maar goed, God doet wat hij wil. Immers, Gods soevereiniteit is niet zoiets als het noodlot, dat zowel hem als de mens beperkt en hem berooft van zijn vrijheid van handelen. God handelt vrijmachtig, is dan de gedachte. En waarom zouden wij dan bidden om dat te willen veranderen? En dat is misschien op het eerste oog, lijkt het een van de sterkste argumenten tegen gebed. Maar ik denk dat Paulus het net omkeert als je zijn brieven erop naslaat. Juist omdat God soeverein is en hij is onafhankelijk van ons, maakt hem tot degene die de leiding heeft in alle omstandigheden. Maakt hem tot degene die vrijmachtig is om die omstandigheden die voor ons misschien onmogelijk lijken een ongedachte mogelijkheid te bieden, waardoor zijn plan ineens helder ons voor ogen komt te staan waardoor ineens zaken duidelijk worden. Maar in de Romeinen zegt Paulus daar iets van, in Romeinen 11, over de soevereiniteit van God. En dan moet u kijken, als Paulus dan verder spreekt over de praktijk daarna, hoe hij dan de lijn legt vanuit die soevereiniteit van God naar het gebed. Romeinen 11. En dan lees ik even voor het verband van vanavond alleen het 36e vers. Maar u weet, u moet het altijd in het tekstverband bekijken. Maar daar doet Paulus een hele kernachtige uitspraak over de soevereiniteit van God. En hij zegt dan in Romeinen 11 vers 36. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En dan gaat Paulus spreken over onze wandel. En dan spreekt hij ons allereerst aan om onze lichamen te stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Om ons denken niet in te stellen op het schema van deze eeuw. En dan vervolgens om in dat 12e vers te komen bij dat punt van het gebed. En dan zegt hij, wees blijde in de verwachting, geduldig in de verdrukking, volhardend of aanhoudend in het gebed. Paulus wijst vanuit dat 36e vers van Romeinen 11, als hij spreekt direct daarna over gebed, wijst hij juist intens op die aanhouding van dat gebed, hè, om daarin te volharden. En juist niet om dat dan maar te laten, omdat God toch soeverein is. Nee, dat is menselijk redeneren. Dat is menselijk denken. Maar we moeten ons menselijk denken altijd onder het licht van Gods woord houden. En Paulus zegt dan hier in dat 12e vers, volhardend in het gebed. Hè? Aanhouden in het gebed. Dat juist niet laten verslappen, maar hij roept ons op om dat te intensiveren. Juist vanuit dat geweldig belijden dat alle dingen uit hem en door hem en tot hem zijn. Maar uiteindelijk zal God dan ook de eer krijgen die hem waarachtig toekomt. En ons als gelovigen, als schepselen, zet hij op onze plaats en zegt, houd aan in dat gebed. Laat dat niet verslappen, maar dat is wezenlijk van belang. Dat is denk ik een antwoord vanuit de schrift op een gedachte van mensen met betrekking tot Gods soevereiniteit en het gebed. Weer anderen zeggen dat antwoord op gebed onlogisch zou zijn met het oog op de vastheid van de natuurwetten. Zij denken dat God zo gebonden is aan zijn eigen wetten dat hij niet de kracht heeft om te antwoorden op de roep van zijn kind. Zij vergeten dan dat gebed één van zijn wetmatigheden is. Daarvoor zijn we juist geschapen. We zijn juist geschapen om te bidden. We zijn juist gemaakt als mens om nauwe omgang, om gemeenschap met God te hebben. En dat is juist een van Gods wetmatigheden. En God is echt niet zo gebonden aan zijn eigen wetten of wetmatigheden dat hij de roep van zijn kinderen, van zijn schepselen niet zou beantwoorden. Hij hoort ieder gebed. Hoe rauw verwoord misschien ook, maar hij hoort ieders gebed. Hij hoort iedere schreeuw van een hart wat in nood is. En God laat nooit een bidden staan. Dat is iets wat recht overeind blijft staan door zijn hele plan heen. God laat nooit een bidden staan. Zou hij die uit is op ons gebed, die uit is op omgang met ons, zou hij dan één van zijn schepselen laten staan. Die bidt en die roept tot hem in nood. He, dat beeld van een herder. Als een herder een schaap wat afgedwaald is, in de verte hoort roepen, dan zal die herder toch juist naar dat schaap gaan. En zal het daar toch niet, wat daar misschien in moeilijkheden is geraakt, zal het daar toch niet laten liggen. Dan zal dat schaap juist opzoeken en even de kudde laten om juist dat schaap wat afgedwaald is en wat tot hem roept, weer bij de kudde te brengen. Nou, is dat niet ook een beeld van God? En God natuurlijk in veel hogere mate nog, dat hij hoort de roep van ieder schepsel. Dat is voor ons niet te begrijpen, want er lopen zoveel miljarden mensen hier op aarde rond. Maar als iemand echt tot hem roept, dan weet hij het, dan hoort hij het. En hij zal die bidden nooit laten staan. Zij vergeten dan dat gebed één van zijn wetmatigheden is. En dat hij er niet alleen toe uitnodigt, maar ook toe inspireert. En daarvoor hebben ze een woord nodig. Om steeds weer gedrongen te worden tot gebed. He? Zijn woord is geest en leven. En als we ons geestelijk leven echt willen voeden, dan kan dat in feite alleen maar echt met wat zijn woord zegt. En daarom is het altijd zinvol om daar je tijd aan te besteden. Hij inspireert ons tot gebed. Als een mens roept tot God, vindt dat ten diepste zijn oorsprong in hem. Want hij heeft die mens daarvoor gemaakt. Bladzijde 5. Het meest onverstandige excuus wordt geopperd door mensen die zeggen dat als alles het onze is. En dan citeert men daarbij 1 Korinthe 3, vers 21 tot 23. Laten we maar even kijken wat daar precies staat. 1 Korinthe 3. En daar schrijft de apostel 1 Korinthe 3 en dan vanaf het 21ste vers. En dat hanteert men dan in denken als basis om het gebed te laten. Daarom, niemand beroemen zich op mensen. Alles is immers het uwe. Het zij Paulus, Apollos of Kefas, het zij wereld, leven of dood, het zij heden of toekomst, het is alles het uwe. Doch gij zijt van Christus, en Christus is van God. En zou dat nou een reden kunnen zijn om te zeggen, hè, zoals mensen zeggen, dat als alles nou het onze is, er dus niets overblijft om voor te bidden? Maar misschien ziet die persoon dan net even over het hoofd wat Paulus daar ook schrijft: gij zijt van Christus. Je bent van Christus. En je bent geroepen om de gemeenschap van Christus te oefenen. Als wij heel even terugbladeren naar het eerste hoofdstuk, dan zien we waarvoor we geroepen zijn. In dat eerste hoofdstuk, in 9e vers. En als je dan in het derde hoofdstuk bent, ja, dan kan het best zijn dat je dat vers alweer vergeten bent. Maar je moet het wel in zijn totaliteit van deze brief bekijken. En daar schrijft Paulus: God is getrouw. En ook dat is weer zoiets waarbij je stil kan staan en waarover je na kan denken en God voor kan danken. God is getrouw. En dat is juist een reden om hem dagelijks te danken en ook te bidden. Want hij is getrouw. Hij zal het nooit in ons leven te hoog laten komen, welke aanvechting we dan ook maar kunnen ondervinden. Maar hij is getrouw. En hij zal dat geven wat nodig is om in die situatie te kunnen blijven staan. God is getrouw. Dat is, zou ik bijna willen zeggen, de garantie van het kunnen blijven staan. Hij is getrouw. We kunnen dat uit onszelf absoluut niet. Dat kan niemand uit jezelf blijven staan in moeilijke omstandigheden. Maar dat kan alleen maar als je God kent die getrouw is. En die dat ook uitwerkt in ons leven. En daardoor, door hem, door zijn kracht kunnen blijven staan in die omstandigheid. Door wie je bent geroepen, zegt Paulus dan, God is getrouw. Door wie je bent geroepen tot gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. Daarvoor zijn we geroepen. En die gemeenschap heeft alles te maken met gebed. Met omgang met hem. Luisteren naar wat hij zegt. Beseffen dat je van hem bent. En zo beseffen ook dat je geroepen bent tot die gemeenschap. Het delen. Hè? Gemeenschap, dat woord heeft te maken met delen. Het heeft te maken met de dingen delen in ons leven met God. De dingen die op ons hart liggen, de dingen die ons misschien zo zwaar belasten en waarover we voortdurend lopen na te denken, misschien wel te piekeren of te tobben of ons zorgen te maken. Dat kan allemaal, dat zit allemaal in ons. Maar we zijn geroepen om dat te delen met hem en te beseffen dat zoals de zoon die nauwe omgang met vader had in zijn leven, ook zo die nauwe omgang met vader te hebben. En dan staat denk ik zo'n tekst als 1 Korinthe 3 die dan door mensen verkeerd wordt toegepast, staat dan ineens in een toch wat ander licht, denk ik. God is getrouw en hij roept ons juist tot gemeenschap van zijn zoon Jezus Christus onze Heer. En dan nog een argument wat men gebruikt. En ook dat God nu alleen geestelijke zegeningen schenkt. Dat is dan ook een menselijk denken. Dan zegt men, en dat klinkt heel mooi, we hebben alleen geestelijke zegeningen. Met andere woorden, we hebben ze al ontvangen, we hoeven er niet meer voor te bidden, dus we hoeven niet meer te bidden. Maar dat is een menselijke redenering. Want natuurlijk, we hebben geestelijke zegeningen ontvangen en God belooft ons dat nu. En schenkt ons dat in hem, geestelijke zegeningen. Maar tegelijkertijd staan de brieven van Paulus vol van oproepen tot gebed. Want wij zijn leden van het lichaam van Christus. En eigenlijk degene in Gods plan, eigenlijk de eerste in Gods plan, die zo dicht bij Gods hart zijn gekomen. Die zoveel van Gods plan mogen weten. En die zo mogen meewerken om zijn genade en zijn verzoening bekend te maken. Nu aan onder andere de mensen om ons heen, maar ook aan hemelingen. En dat is in feite nu al het geval. God schenkt geestelijke zegeningen, maar daar moet je niet de verkeerde conclusie uit trekken. Op zich is dat waar, maar de verkeerde conclusie is dat je dan niet meer bidt. De juiste conclusie is te blijven luisteren naar de apostel om ook te kijken wat hij zegt met betrekking tot gebed. En als je nu in de brieven van Paulus gaat kijken, dan ja, er zijn er ontelbare voorbeelden, zou ik mij dan willen zeggen, die over gebed spreken en ons roepen tot gebed. En als je nou kijkt hoe Paulus bidt, dan ontdek je dat Paulus bidt in feite heel gericht op wat te maken heeft met Gods woord en Gods werk in deze tijd. En bijvoorbeeld bidt Paulus, en misschien is dat goed om dat nog eens een keer te bekijken met elkaar in Efeze 1. Waarvoor bidt Paulus? En om dat de apostel na te doen in Efeze 1 vanaf het 15e vers. En ik lees met u dan op dit moment in de NBG. Daarom houd ook ik, gehoord hebbend van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken. Dus de dingen die Paulus waarnam, dreven hem tot gebed. En hij hield er niet mee op. Danken. U gedenkend bij mijn gebeden, dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid. En daar spreekt Paulus God aan met een enorme titel. De Vader van de heerlijkheid. Die heerlijkheid die zo rijk en groot in deze brief juist wordt bekendgemaakt. Paulus bidt tot de God van onze Heer Jezus Christus. De Vader der heerlijkheid. Dat is degene die alles in zijn plan door de Zoon uitvoert en tot heerlijkheid brengt. Hij is de Vader der heerlijkheid en het zal uiteindelijk allemaal zijn tot zijn eer en verheerlijking. Dat die Vader der heerlijkheid, zegt Paulus dan, jullie geven een geest van wijsheid en openbaring, een geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem. Verlicht de ogen uw harten, zodat je weet wat de verwachting is van zijn roeping. En dan komen die facetten van het geheimenis naar voren. daar bidt Paulus voor. Dat de gelovigen die geest van wijsheid en onthulling mogen ontvangen. Een extra toedeling van zijn geest. Om die geheimenissen in deze brief te kunnen verstaan. In het bijzonder het Efeze geheimenis te kunnen verstaan. En zich daarop te richten. En het valt op dat Paulus dan zegt, ik houd niet op te danken en te bidden voor jullie. Dat is het voortdurende gebed geweest van de apostel. En dat heeft hij aan ons als voorbeeld gegeven. Zodat het ook voor ons een voortdurende zaak is. Om te bidden. Tot de Vader der Heerlijkheid. En als we even verder bladeren in deze brief. Aan het eind. Dan zien we dat Paulus bidt in Efeze 6. En dan gaat het om de praktijk. De wapenrusting van God. Met die belangrijke zaken die we nodig hebben in ons dagelijks leven om te kunnen standhouden. Om te kunnen standhouden tegen de misleidingen van de tegenstander. Om die vurige pijlen te kunnen doven met het schild van het geloof. Dat is een geweldig praktisch gedeelte hier. En het heeft alles te maken met daar waar nu ons, waar nu ons lotdeel is, te midden van de hemelingen. En daarop standhouden. Paulus heeft het dan over gebed. En dan zegt hij in dat 18e vers, als een zeer wezenlijk onderdeel van die wapenrusting Gods, dat is gebed. Een heel wezenlijk onderdeel. In dat 18e vers zegt hij dan, en bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken. Dan komen we eigenlijk deze avond al voor de derde keer tegen dat Paulus aanhoudend bidt en smeekt. Dat steeds opnieuw treft het dat Paulus het heeft over een doorlopende, aanhoudende, ononderbroken zaak. Aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakend met alle volharding. Paulus heeft het ook over volharding. Dat duidt al op dat doorgaande van gebed. En smeking voor alle heiligen. En dat niet alleen, maar hij zegt ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken wordt. Daar gaat het om. Paulus bidt om dat woord, dat bekendgemaakt wordt. Om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken. De verzoening. Daar mag ons gebed ook op gericht zijn. En Paulus reikt het hier ons nadrukkelijk aan. Dat het woord van de verzoening verkondigd mag worden. En het zit in ons mensen als we denken dat het goed gaat. En dat we het mogen verkondigen via de middelen die we ter beschikking hebben, dan zit het in ons mensen om maar eventjes makkelijk te gaan zitten. Maar Paulus haalt daar toch een streep doorheen. En hij zegt om te bidden voor de apostel. En natuurlijk is dat toen hij stierf niet opgehouden. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Nee, dat evangelie van verzoening moest blijven klinken. En we leven nu in de tijd dat het mag klinken en dat we het mogen laten klinken. Maar daar ook voor bidden. Paulus wijst ons daar heel nadrukkelijk op. Dat degene die het woord van de verzoening verkondigt, daarvoor moet ons gebed zijn. Het evangelie bekend te maken, het geheimenis van het evangelie, de verzoening. Want dat is zo wezenlijk, dat maakt zo die liefde van God bekend aan de mensen. En dat hebben de mensen nodig. Die snakken naar de liefde van God in feite, vaak zonder het zelf te beseffen. Maar in de wereld heeft men het steeds over, op allerlei manieren, in liedjes en noem maar op, over liefde. En vaak bedoelt men dan absoluut niet Gods liefde. Maar zonder het te weten, geven de mensen dan een uiting van dat ze snakken naar die liefde van God. En die wordt in het evangelie van verzoening, als nergens anders zo bekend gemaakt. Gods woord is het onderwerp van Paulus' gebed. Dat geldt ook in Colossense 4. En daar spreekt Paulus ook van een geheimenis. Maar dat doet hij dan ook voor de praktijk. En dan spreekt hij ook nadrukkelijk over het gebed. En dan zegt de apostel in Colossense 4 en dan vanaf het tweede vers. Belangrijk, heel erg wezenlijk onderdeel van gebed bij Paulus. We lezen verder op bladzijde 5 van onze tekst. Waar staat bijna bovenaan. Zij gaan voorbij aan het feit dat juist in de brieven van de apostel Paulus gebed prominent aanwezig is. En aansporingen tot gebed en meer voorkomen dan elders. Nou, daar hebben we al enkele voorbeelden van gezien met elkaar, hè? Wat ons zorgen baart, is reden voor gebed. Je zou bijna denken, wat ons zorgen baart, ja, dat is ontzettend veel. Er zijn ontzettend veel dingen die ons zorgen baren of kunnen baren. Maar wat doen we ermee? Het is reden in feite voor gebed. Paulus wijst ons dat aan en ja, Filippenzen 4, dat is toch een bijzonder fijn gedeelte. En ik denk dat het heel fijn is om dat met elkaar op te zoeken. Omdat dat, ja, iemand heeft het wel eens gezegd, het is die woorden, als je die leest en je doet dat, dan is dat eigenlijk een levenselixer, hè? Dan is dat een elixer is dan een bepaalde drank. Er zijn allerlei verhalen over, dat weet ik. Maar dit is een levenselixer wat het in optima forma is. En dan moet u de verkeerde bijgedachte bij het woord elixer maar even vergeten. Maar het zijn woorden die ons verzekeren dat als je dat doet, dan geeft God die geeft daar een geweldige belofte bij. Als je dat doet, dat is dan komt die vrede van God. Nou, dat zegt de tekst. Filippenzen 4, en ik begin met u even te lezen vanaf het vierde vers. Verheugt u, verblijdt u in de Heere te allen tijden. En Paulus die stelt dat dus heel absoluut. Die zegt niet soms, of af en toe, maar hij zegt te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijdt u. Dus hij komt er direct weer mee terug. Niet vergeten, je kunt je in de Heer verheugen te allen tijden. Uw vriendelijkheid of uw inschikkelijkheid zijn alle mensen bekend. En dat woord inschikkelijk, ja, dat is een mooi woord, dat heeft te maken met welwillend zijn. Het is het tegenovergestelde van onhandelbaar. Dus handelbaar zijn. Inschikkelijk zijn. Zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. He, dat woord nabij, dat zit ook in wat Jacobus zegt, hè? Nader tot God en hij zal tot u naderen. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt. Dat nabije van God, van de Heer. Dat is iets wat we ons steeds voor ogen mogen houden. Als Paulus ons aan de ene kant zegt, verheug je in de Heer te allen tijden, dan zegt hij direct daarbij, de Heer is nabij. En dat is al op zich voldoende reden om je te verheugen. Want in omstandigheden waarin we zijn, mogen we altijd dit beseffen, de Heer is nabij. En David zei het al in Psalm 139 met andere woorden, u omgeeft mij van voor en van achter. U legt uw hand, letterlijk uw handpalm. Mij. We zijn in zijn hand geborgen. David besefte dat heel diep en zong dat uit in die psalm. Paulus zegt, de Heer is nabij. Wat een geweldige verzekering. Er is niets wat een betere verzekering kan zijn. We leven in een maatschappij waarin je echt letterlijk bijna tegen alles kunt verzekeren. Maar dit is een zekerheid die nog veel verder gaat en echte zekerheid geeft, verzekering van Gods woord. De Heer is nabij. En dan zegt Paulus, wees in geen ding bezorgd. Breng jezelf nou niet steeds in herinnering dat ene wat je misschien dwars zit of wat op je weg is of... Maar breng dat je nou niet steeds in herinnering, maar breng het bij God. Wat ons zorgen baart is reden tot gebed. Dat is reden om ermee naar God toe te gaan. Die rugzak vol zorgen die we vaak dragen om die echt af te doen. En bij hem neer te leggen en ook bij hem te laten. Zodat je die zware last niet zelf hoeft te tossen door het leven. Maar dat je die last bij God mag brengen. Die het allerbeste weet wat er moet gebeuren en wat er zal zijn. Wat ons zorgen baart is de reden voor het gebed. Daarom is het eigenlijk voor ons zaak, ja, om ons dus geen zorgen te maken, maar om te doen wat Paulus hier schrijft. Wees in geen ding bezorgd. Want als je nou eens kijkt naar jezelf zorgen maken, dan, als je dat goed op de keper beschouwt, je zorgen maken, dan doet dat eigenlijk je helemaal geen goed. Het heeft nog nooit iemand goed gedaan om zich zorgen te maken. Het heeft ook nooit iets aan de situatie veranderd. Je zorgen maken verandert de situatie niet. Waarin je zelf bent niet, waarin die ander, of dat naaste familielid, of je eigen kind, of noem maar op. Je zorgen maken verandert niks. Het brengt je alleen maar een verzwaring van wat je mee te dragen hebt in je leven. Maar waarom laten we nou hem niet dragen? We willen dan kennelijk graag zelf gebukt gaan om allerlei zaken. Maar waarom laten we nou hem dat niet dragen? En als ons iets ontvallen is, of iets waardevols ontnomen is, of wat dan ook, vult u maar in. Als we ons zorgen maken, dan zal dat zorgen maken ons dat niet teruggeven hoor. Dat wij misschien van mening zijn dat God ons iets ontnomen heeft wat heel waardevol is. Dat zou kunnen. En ons daarover zorgen maken. Maar dat zorgen maken verandert ook daaraan niets. Het brengt datgene niet terug. Maar kennelijk achter God dat toch het beste. En wie zou het beter kunnen weten dan hij? En wat doet het nog meer? Want je gaat gebukt onder die last. En wat doet het als je langdurig nou maar iets zwaars op je rug hebt, wat gebeurt er dan? Dan neem je je krachten af, dan word je moe. Dan ga je verzwakken. En dat doen we vaak als we ons zorgen maken. Dan gaan we die last zelf proberen te torsen. Een last die misschien voor ons ook veel te groot is. En onze kracht verflauwt. We zwakken af. En brengt ons niks verder. En je maakt je van binnen. Je wordt van binnen ontregeld als je zorgen maakt. Je bent steeds maar in je gedachten aan het rondjes draaien om datzelfde punt. Hè, dat is ook wat het woord zegt. Hè. Je steeds maar datzelfde in herinnering brengen. En dan denk je ook niet verder, want je draait in rondjes rond. En op den duur kan je er zelfs hartklachten van krijgen. Broeder Nog merkte op bij dit vers. Er zijn meer mensen gestorven door zich zorgen te maken, dan er in oorlogen gevallen zijn. En dan weet u dat dus hoeveel dat doet bij een mens. He, op een gegeven moment krijg je er hartkloppingen van, letterlijk. En verhoogde bloeddruk. Of hoofdpijn, of wat dan ook. Maar het brengt je niks verder hoor. Want dan heb je alleen maar hoofdpijn. En je bent geen stap verder. Maar als je dat nou leert om bij God te brengen en ook te laten. Dat is dan een tweede stap die je ook moet leren. He, niet alleen het bij hem brengen in gebed, maar ook het echt bij hem laten. Het echt ook loslaten bij hem. Dat is ook ontzettend belangrijk. En als je dat doet, dan zegt Paulus, want daar zit een enorme belofte aan vast. Hij zegt in Filippenzen 4 vers 6, wees in geen ding bezorgd. Maar laten bij alles jullie wensen, dat wat je verzoekt, wat je op je weg komt, wat je misschien graag wil dat zou gebeuren, of wat dan ook, door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. He, en ieder woord is belangrijk, met gebed. En je kunt steeds weer bij Vader meekomen. En smeken en bidden. Maar vergeet daarbij niet ook te danken. En waarom zou Paulus dat nou zeggen? Dat we ook daarvoor mogen danken. We mogen ervoor danken eigenlijk op voorhand. Omdat we weten dat God met die situatie of met die omstandigheid het beste zal uitwerken. Dat wat het beste in zijn plan past. Niet dat dat ons altijd in eerste plaats zo past. Maar het past wel in zijn plan. En daarom is het uiteindelijk ten goede. En daarom weten we, omdat we weten dat God het zal uitwerken ten goede. Ook dat wat ons misschien vandaag nog heeft verbijsterd, bij wijze van spreken, mogen we toch in gebed bij hem brengen. Met dank, omdat we weten dat hij ook dat verbijsterende uiteindelijk zal doen meewerken ten goede. En daarom kunnen we op voorhand eigenlijk er al voor danken. En dan ben je in een hele andere richting dan je zorg te maken. Want dat lost niks op. Dat denk je geen stap, geen millimeter verder. Wat je wel verder denkt, is het door gebed en smeking met dankzegging bekend te maken bij God. En dan geeft God die belofte en de vrede van God. Dat is de vrede van God. Dat is iets anders dan vrede met God. Vrede met God is heel fijn. Maar die vrede van God, waar Paulus hier over spreekt, dat gaat nog dieper. Want dan ben je tot het bewuste besef gekomen dat God het is die alles, maar dan ook werkelijk alles, volmaakt naar zijn plan uitvoert. En dan kun je je verlaten op hem. Dan kun je het werkelijk aan hem overlaten. En wie zou het beter kunnen overlaten dan aan die liefdevolle God en Vader die hij is. En die vrede van God die doet iets. Die alle verstand, onze denkzin, die daaraan superieur is. Ons denken dat kan zo gejaagd gaan, dat kan zo hard gaan en we kunnen zo snel conclusies trekken en we zijn al 10 kilometer verder terwijl het nog gewoon een situatie is waarvan we mogen beseffen en misschien kunnen we alleen maar uitbrengen, oh God, en dan toch beseffen daarbij dat het niet uit zijn hand loopt, maar dat het in zijn hand is, en van daaruit ervaren die vrede van God dat hij zal doen wat het beste is. En die is superieur aan ons denken. Menselijk denken is niet zo geweldig. Menselijke filosofieën hebben de mensheid niet zo ver gebracht. Maar God, wat Gods woord zegt, dat heeft werkelijk waarde, blijvende waarde. Vrede van God, superieur aan alle denken. En die zal jullie harten en jullie gedachten behoeden. Verzekerd bewaren. Verzekerd bewaren, dat is een militaire term. Toen Paulus in Damascus was, toen wilde de stadhouder hem graag in Damascus houden. Met snode plannen. En toen, wat deed die stadhouder toen? Toen ging hij die stad verzekerd bewaren. Hij maakte daar als het ware een militaire vesting van, zodat er niemand in of uit kon. Ja, Paulus wel, want die kon door een raam door de muur heen ontsnappen. Maar hij maakte die stad als het ware tot een militair fort, zodat alles wat erin zat verzekerd bewaard werd en er niks uit kon. Nou, die uitdrukking gebruikt Paulus hier. Verzekerd bewaren in Christus Jezus. Zoals die vrede van God, als je daarin bewaard wordt, dan heb je een geweldige zekerheid en een rust en gaat het denken niet met je op de loop en niet op hol enzovoort enzovoort, maar heb je die rust en vrede van God. En dat is een geweldige zaak, dat is een belofte die God geeft en die maakt die waar, absoluut. Goed, Filippenzen 4, iets om steeds weer je bewust te zijn, om te herlezen, over na te denken. Maar vooral ook om te doen. Dat is denk ik wat we absoluut, in feite zou ik willen zeggen, noodzaak is. Economische omstandigheden, over het jaarthema gesproken, bepalen het leven van mensen meer dan al het andere. Ook deze vallen binnen het bereik van het Paulinische gebed. Dat is, mensen willen altijd zekerheid, plannen. Er zijn heel veel economen op deze wereld en die hebben allemaal mooie modellen uitgedacht hoe het dan allemaal goed zou lopen in de economie en we genoeg geld hebben. En onze minister die heeft er ook heel veel van en die plant alles keurig. Maar Paulus die ging daar denk ik toch heel anders mee om. Paulus was een man die overdag tenten maakte en de rest van zijn tijd besteedde en of het nu voor hem voldoende voorhanden was. Filippenzen 4, we hebben het toch over dit hoofdstuk. Filippenzen 4, vers 11. Kijk maar hoe Paulus daarmee omging. Ook met, daar vallen ook economische omstandigheden onder. Niet dat ik dit zeg als zou ik gebrek lijden. Want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. Paulus had geleerd om achter de schermen van de uiterlijke omstandigheden te kijken. Namelijk, God heeft al die zaken in zijn hand. En het ontbrak Paulus nooit aan datgene wat echt nodig was. Het is de God die voorziet in alle omstandigheden. En daarom mogen we op hem vertrouwen, ook voor onze eigen economische omstandigheden, waar we ons vaak zo druk over maken. Boeken, bijbelstudies en predicaties over gebed dienen te leiden tot bidden. Ook het lezen van deze woorden is tijdverspilling als het niet leidt tot gebed. Er is geen vervangingsmiddel. En dat geldt ook voor deze avonden, of als u deze banden heeft geluisterd. Als ze niet leiden tot gebed, dan zijn deze avonden zinloos. En had u hier niet hoeven zitten, had u de band ook niet hoeven luisteren. Maar het gaat om het praktiseren ervan. Gebed is iets om te doen. De grootste verhindering voor gebed is zonde die gekoesterd wordt. Dat is denk ik een rake uitspraak van John Bunyan. Zonde doodt het gebed, of gebed doodt de zonde. En daarom is het zaak gebed niet te verflauwen of te doen verslappen. Maar zaken die in ons leven spelen, en er zijn zaken die we gewoon soms alleen maar met Vader moeten bespreken en in zijn licht moeten brengen. En dan, om dan te ontdekken, inderdaad, het gebed doodt de zonde. Iemand kleeft aan zonde. Iemand die kleeft aan zonde kan in het openbaar schitterend bidden. Maar hij brengt het persoonlijk voor andere verborgen gebed niet in praktijk. Gebed doodt de zonde, omdat het de zonde bij God in het licht brengt. In dat licht van God moet iemand kiezen tussen zonde en God. Gebed dringt al onze idolen, afgoden, naar achter en aanbidt God. In het licht van God moet de mens kiezen. Die persoonlijke omgang met hem, daarin zal een mens absoluut tot de ontdekking komen. Nu moet ik kiezen voor dat waaraan ik misschien nog kleef, of God. En de beste keuze is duidelijk natuurlijk. Gebed dringt al onze idolen naar achter en aanbidt God. Mensen kunnen enorm bezig zijn met het woord, zonder dichter bij God te komen. Dat kan een gevaar zijn. En dan wordt Gods woord een soort hobby. En dan worden het allemaal teksten of zaken die mensen misschien leuk vinden om te onderzoeken. Maar als Gods woord bestuderen niet leidt tot het doen ervan, ja, dan is het misschien alleen maar een hobby geworden van een mens. Waar het uiteindelijk om gaat is dat wij groeien in de erkenning van God. Groeien in de kenning van hem die ons lief heeft, maar ook de dingen in ons leven op de juiste plaats zet. Dat is ook zo'n gebed van Paulus uit Colossense 1. En ik wilde afsluitend die woorden met u lezen. U heeft uw Bijbel daar toch bij open liggen. Ook weer zo'n voorbeeldgebed van Paulus, wat wij mogen nabidden, wat u ook in concordante tekst heeft. En er staat: daarom houden ook wij, sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de erkenning van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen, en op te wassen, te groeien, in de rechte kennis, in de erkenning van God. Dat is wat Paulus bidt. Dat is een voorbeeldgebed wat we hem mogen nabidden. Daar leidt het uiteindelijk dan allemaal toe. Groeien in de erkenning van God. Hem erkennen in ons leven. Voor iedere dag, voor iedere situatie. Beseffend dat het niet buiten hem omgaat, maar dat hij daarbij dat uitwerkt wat het beste in zijn plan is. En het zal leiden tot het geweldige dat hij uiteindelijk zal zijn. Alles in allen, en niets kan dat
tegenhouden. Tot zover.